Stichting Het Braambos heeft met name ten doel om werken van Engelse strikbaptisten rondom de 19e eeuw te vertalen en te verspreiden. Het is niet de bedoeling of toegestaan dat u gepubliceerde werken als ook voorgelezen tekst zonder toestemming elders publiceert of voor commerciële doeleinden gebruikt.
Er wordt een preek van Philpott voorgelezen, die is gepubliceerd in het derde zestal. Philpott heeft hem uitgesproken op zondagavond 1 augustus 1852 te Londen. De titel is Sions lijden en de haar toegezegde belofte, naar aanleiding van Jesaja 54 vers 11 en 12. Gij verdrukte, door onweder voortgedrevene, ongetrooste, zie ik zal uw stenen gans sierlijk leggen en ik zal u op saffieren grondvesten. In uw glasvensters zal ik agaatstenen maken en uw poorten van robijnstenen en uw ganse landpalen van aangename stenen. De beloften in het woord der waarheid zijn onuitsprekelijk groot en dierbaar. Hoor slechts het getuigenis van God zelf aangaande dezelfde, door welk ons de grootste en de dierbaarste beloften geschonken zijn. Maar voor wie zijn deze beloften zo groot en zo dierbaar? Voor de kerk van God. Maar zouden zij voor die kerk van God ten alle tijden en in alle omstandigheden wel onuitsprekelijk groot en dierbaar zijn? Nee, geenszins. Slechts alleen maar op bijzondere tijden en onder bijzondere omstandigheden. Met andere woorden, voor zover als Gods kerk zich in die omstandigheden waarin de belofte haar passen bevindt, voor zover zijn zij haar of groot of dierbaar. En wat nu waarlijk is betrekkelijk op de kerk in het algemeen, is alzo ook een waarheid ten opzichte van iedere gelovige in het bijzonder. Hoe groot en dierbaar ook de beloften op zichzelf zijn, ze zijn evenwel niets, helemaal volstrekt niets voor ons, tenzij wij in die omstandigheden gebracht zijn waarin die beloften van pas komen. Maar zou er verder niets meer noodzakelijk zijn? Ja, gewis. Ik kan immers in een zekere omstandigheden zijn waarbij deze of gene belofte mij juist zou passen. En nochtans zo uiterst onmachtig om er sterkte uit af te leiden of er vertroosting uit te trekken. Alsof er geen belofte te vinden is. En wat is er dan nog verder noodzakelijk? De toepassing van die belofte aan mijn ziel. Beschouwen wij daarom de belofte in het algemeen, dan kunnen en mogen wij zeggen dat zij op zichzelf onuitsprekelijk groot en dierbaar zijn. Maar evenwel zijn zij dat in waarheid voor zover als de gezegende geest haar met licht, leven en kracht aan het hart toepast. In de woorden nu die voor ons liggen hebben wij als het ware een ganse schakel van hoogst dierbare beloften. En in betrekking tot deze belofte vinden wij de kerk van God in lijdende omstandigheden gevonden. De Heere spreekt hier zijn lijdend Sion aan. Gij verdrukte, door onweder voortgedreven, ongetrooste. Zie, ik zal uw stenen gans sierlijk leggen en ik zal u op saffieren grondvesten, enzovoorts. Bij de beschouwing van deze woorden zullen wij onder Gods zegen ten eerste een weinig pogen te zeggen van de staat, het karakter en de aard van de leidende kerk van God, gelijk die hier door de pen des geestes is afgetekend. En ten tweede de belofte overwegen die haar in deze staat van lijden worden toegezegd. Dus ten eerste iets proberen te zeggen van de staat en het karakter en de aard van die leidende kerk van God. En ten tweede de belofte overwegen die in deze staat van lijden worden toegezegd. De Heere beschrijft de toestand en de aard van het lijden van de kerk als hij haar zo teder noemt, verdrukte, door onweder voortgedrevene, ongetrooste. Elk van deze uitdrukkingen is van hemelse betekenis zwanger. en eist derhalve een afzonderlijk onderzoek. Ten eerste noemt hij hen geverdrukte. Verdrukking is een van de merktekenen waarmee God zijn volk bestempelt. Wij kunnen haar het bijzonder merk der schapen noemen. Ik zal in het midden van u doen overblijven een ellendig en arm volk, en die zullen op de naam des Heren vertrouwen. Tenzij wij dus door Gods hand met dit schapenmerk getekend zijn, hebben wij voor het tegenwoordige niet veel bewijs van tot de kudde van Jezus te behoren. Verdrukking! Maar hoe is dan de verdrukking van des Heren volk? Ze worden zeker niet allemaal op dezelfde wijze verdrukt. De verdrukkingen zijn van verschillende soort en verschillen gans zeer in natuur, duurzaamheid en hevigheid. Maar beschouwen wij haar als uit de hand van God komend, dan worden ze allen gezonden om een zeker einde in de harten van zijn volk te bevorderen. Sommige verdrukkingen bijvoorbeeld zijn lichamelijk. Een slechte gezondheid is een van die pijnlijke roeden waaronder zo menigmaal de Vader zijn liefdegaven verborgen houdt. Velen, zeer velen van het volk des Heren lijden onder deze verdrukking. Het zij een pijnlijk hoofd, een verstijving van de lever of zwakke zenuwen, benauwde borst, een walgende maag of door een beroerte geraakte ledematen, of pijnlijke gewrichten en zo alles wat het leven verbitteren kan. Hiervan kan ik bij bevinding spreken, want nu meer dan minder ben ik gekweld geweest met verkoudheid, hoest en een zwakke borst, dat meer dan 20 jaar lang, behalve dat ik vele malen het prediken heb moeten staken, uit 2 andere oorzaken. Toch ken ik het moeilijke van de verdrukkingen, ik mag vertrouwen ook iets van de zegeningen aan haar verbonden te weten, van de grootste en de klaarste openbaring die ik ooit van de Heer Jezus Christus aan mijn ziel genoot, was toen ik op het bed der verdrukking lag uitgestrekt, hetwelk ik in 3 weken niet verlaten heb. Derhalve ken ik het verdriet van de verdrukking door pijnlijke bevinding, en haar zaligheden door een genoegelijke bevinding, want menigmaal, hoewel op verre na niet altijd, als het lichaam het meest gekweld wordt, geniet de ziel de grootste gunstbewijzen. Anderen van de Heren volk die van lichamelijke verdrukkingen bevrijd blijven, hebben weer met andere verdrukkingen te kampen, bijvoorbeeld met familiekwellingen. Hoeveel rukwinden en hooggaande baren zetten zich niet van deze zijde op? Hoe menigmaal treedt de dood in dit of dat geslacht en neemt afgod na afgod weg? De jonge spruiten sterven voordat zij tot de bloei komen of tot de volle wasdom geraken. Of, als de kinderen al wel opgroeien, ach, het is slechts om nieuwe bronnen van angst en kwelling te openen en het hart door diepere wonden te verscheuren. Nog weer andere van de Heren volk lijden verdrukkingen in de omstandigheden. Deze is een zeer heersende kwelling onder het volk van God, want hij heeft de armen van deze wereld uitverkoren om rijk te zijn in het geloof. Doch laat mij maar niet langer bij deze lichamelijke verdrukkingen, die de kerk van God met de ganse wereld in het algemeen heeft te verdragen, vertoeven. Wanneer de Heere zegt, gij verdrukte, dan schijnt hij in het bijzonder te bedoelen die geestelijke verdrukkingen, welke het bijzondere deel van Sion zijn. En inderdaad, zouden er enige verdrukkingen te vergelijken zijn met geestelijke kwellingen? Schuld op de conscientie, beangstheid van de ziel, vrezen des doods, een bekommerd gemoed, foltering des geestes, de verberging van Gods aangezicht, twijfelingen, vrees, zwaarmoedige bekommering, de Satans vurige pijlen, Gods lastelijke inwerpingen, ongelovige bedenkingen. Zie daar u iets genoemd van het mengsel waarmee Sion's beker gevuld is. En waarlijk, wat lichamelijk lijden, of wat familiekruis, welke armoedigheid of tijdelijke verliezen en bezwaren zijn met deze te vergelijken. Alle volk des Heren heeft elk naar zijn mate uit deze kelk te drinken. Want toen de twee zonen van Zebedeus, Jacobus en Johannes, Jezus baden dat zij, de een ter rechter en de ander aan zijn linkerhand, mochten zitten, in zijn heerlijkheid. Toen vroeg Jezus aan hun of zij zijn beker konden drinken en gedoopt worden met de doop waarmee hij zou gedoopt worden. Zij zeiden dan tot hem, wij kunnen. En Jezus zeide tot hen, de drinkbeker die ik drink, zult gij wel drinken, en met de doop gedoopt worden waarmee ik gedoopt word. En wat hij tot hen zeide, sprak hij tot ons allen, want voor zover alleen als wij met hem leden, zullen wij ook met hem verheerlijkt worden. Doch om niet te lang bij dit eerste gedeelte van ons onderwerp stil te staan, willen wij voortgaan tot een tweede merkteken waarmee God zijn gemeente bestempelt. Gij, door onweder voortgedrevene. De Heere vergelijkt zijn leidende kerk bij een schip in zee, dat van alles ontbloot door tegenwind uit zijn koers geslagen wordt, gelijk het Paulus in de Adriatische zee ging, en twijfelt of zij wel ooit de haven zullen bereiken, gelijk de lofzang ook zegt, een half verbrijzeld wrak door onweer voortgedreven. Welk een schilderij van een door de storm geteisterde ziel. De zon en sterren bewolkt, het kompas verloren, de kaart onbruikbaar, de loodsman overboord en een ontzaglijke branding voor zich. Velen, ja, een grote menigte van des Heren volk worden zo door onweder voortgeslingerd. Sommigen door een onweer van twijfelingen en vrees. Anderen door de storm van lusten en verdorvenheden. Dezen weer door een onweer van opstand en gisting. Genen door een storm van schuld en moedeloosheid. En nog anderen door zwaarmoedige voorboden en ijselijke bevattingen. En zo zijn zij van hun koers afgedreven. Hun zon en sterren verdonkerd, geen klaar bewijs, nog heldere openbaringen worden er gevonden. Van boven is de duisternis en beneden een woedende zee. De stuurlieden en de loodsen zijn overboord en geen haven in het gezicht. Dan volgt een lied. Bemin den Heer, maar ach, hoe ver zijn mijn gedachten van hem afgeweken. Het verraderlijke hart zwerft wijd af uit zijn streken en zoekt wel duizend minnaars heind en ver. Wanneer mijn ziel naar God den Heere brandt en ik treed de plaats van zijn woning binnen, ach, vind ook daar een Heer dat rooft mijn zinnen en mij van hem verdrijft tot mijn schand. Zoek ik het in het genot van hem in de eenzaamheid, door mijn ziel geheel naar hem te wenden, ach, ik vind daar zoveel grote benden. Maar liefde nam bij de ingang zijn afscheid. Onnutte zorg of beuzelingen snoot, weet zich de weg tot mijn gemoed te banen, zodat ik verbaasd met smart en hete tranen het leger zie dat mij van Jezus stoot. Genade, o zo groot, kom zachtkens neer, hij zet mij toch gevangen in uw boeien. Ontferm der ziel, die dorst naar uw bemoeien, uw kracht zijn mijn zielen gans beheer. Naast verdrukking en door onweder voortgedrevene is er een derde punt. De Heere voegt daar nog een antwoord bij dat het geheel schijnt te voltooien. En het merk eens schaaps met stouter hand een breder teken op de vacht zet. Gij ongetroost, dat is ongetroost, door en onbekwaam om van mensen vertroost te worden. Dit beschouw ik als een alles afdoend kenteken van het werk der genade in de ziel te zijn. Wanneer iemand zo in zijn gemoed ten neergeworpen is, zo bekommerd in zijn conscientie en zo belast in zijn geest dat hem niemand kan vertroosten, dat blijken opeens de voetstappen des geestes te zijn. Op deze grond worden geen geveinsden gevonden. Valse beleiders verkrijgen zo gemakkelijk enige troost. Ze stelen wat God niet geeft, en eigenen zich toe wat God hun niet toepast. Het bijzondere merk van Sion is ongetroost te zijn, dat haar wonden te diep zijn voor menselijke balsem, haar krankheid te groot voor de medicijnen van het schepsel. Al de evangelische leerredenen van de ganse wereld, al de evangeliedienaars, nee, al de nodigingen, de beloften en verklaringen van het evangelie zelf, buiten een goddelijke ontdekking kunnen haar geen troost verschaffen. Haar vertroosting heeft God zelf in zijn handen gehouden, alleen van zijn lippen kan er van bemoediging tot haar ziel gesproken worden. Doch mijn bedoeling is niet dat al het volk des Heren op even gelijke wijze verdrukten, door onweder voortgedrevenen, ongetroosten zijn. Enigermate moeten zij dat zijn, of ze zijn buiten het bereik van zijn belofte. Nog minder is mijn bedoeling dat zij, wanneer zij door deze bevinding gaan, hieruit enig bewijs hun ten goede kunnen trekken. Want konden zij dat doen, ze zouden getroost, goedsmoeds zijn. De zon en de sterren zouden hun zichtbaar zijn. Hun bestemde koers en haven zouden zij klaar voor ogen hebben. Maar dit is hun bijzonder en ten alle tijde aanwezige merkteken, dat zij geen troost kunnen aannemen, tenzij het God behaagt die tot hun harten te spreken. En daarom snijdt niet u zelf als een arm, verloren en goddeloos schepsel af, omdat gij zo bezwaarlijk vertroosting verkrijgt, omdat gij wordt voortgeslingerd met een zee van twijfels en vrees, verzoekingen en verdorvenheden, door de wateren der begeerlijkheid en de baren der zonde. Zeg niet tegen uzelf, ik ben deze avond hier biddend en kermend heen gegaan, dat ik toch enige troost mocht ontvangen, maar ach, waar vind ik die? Waartoe zou ik dan nog hopen? Dat is een gevolgtrekking van de Satan, en niet uit God. Want zijn oogmerk is ongetroosten, een merk dat hij op zijn schapen en vooral op zijn lammeren gestempeld heeft. Doch laat ons nu voortgaan om de gezegende schakel van evangelische belofte die de Heere zijn leidende kerk toezegt te beschouwen. En waarlijk zijn zij ten hoogste dierbaar. Zie, zegt hij, alsof hij haar bijzondere opmerkzaamheid wilde uitlokken tot het werk dat hij voor had te volbrengen. Zie, ik zal uw stenen gans sierlijk leggen. De Heere schijnt hier het zinnenbeeld van een gebouw te nemen, of liever van een tempel, want zijn volk wordt bij een tempel vergeleken. Weet gij niet dat uw lieder lichaam een tempel is van de Heilige Geest? En zijn gezegend werk aan hun zielen vergelijkt hij met het werk van een bouwmeester, of een bouwer, die steen op steen voegt, tot hij de hoofdsteen voortbrengt met toeroepingen, genade, genade, zij dezelfde. De eerste belofte, die met dit gebouw van genade in betrekking staat, is: ik zal uw stenen gans sierlijk leggen. Dit schijnt een algemene beschrijving te zijn van het werk van God in de oprichting van het geestelijke gebouw, voordat hij het meer in bijzonderheden omschrijft. Het andere gedeelte van de tekst komt mij voor een volledigere uitleg te zijn van wat gezegd is in de belofte: ik zal uw stenen gans sierlijk leggen. Ikzelf zal u wederbouwen, zegt hij elders. En wederom, ik zal u wederbouwen en gij zult gebouwd worden, o jonkvrouw Israëls. En al de stoffen, de materialen, het zij tot het fundament of tot het gebouw, zullen even duurzaam en schoon wezen. Maar wat hebben wij in het bijzonder door die stenen te verstaan die de Heere belooft gans sierlijk te zullen leggen? Mij dunkt dat wij hier aan de gezegende waarheden van het evangelie hebben te denken. Deze worden door de hand van God in de ziel gelegd, even gelijk de metselaar een steen neemt en die aan het gebouw legt. En zo de een naar de andere tot het gebouw voegt, waarbij het gebouw zelf ten eenenmale gans lijdelijk in deze zaak is. Zo is ook de ziel in het werk der genade geheel lijdelijk. God, de Heilige Geest, neemt dierbare waarheden uit de Heilige Schrift en legt ze met zijn eigen hand in het hart. Dit is in waarheid de enige weg waarlangs Sion, verdrukt, door onweder voortgedreven, ongetroost als het is, het woord van God ontvangen kan. Haar verdrukkingen en slingeringen hebben dat op enig andere wijze onmogelijk gemaakt. Ook zal niemand in een andere weg naar behoren in de waarheid gelegd worden. Het is mij niet mogelijk tot het woord van God, onze regelmatige hoop van bouwstoffen, te gaan en daar deze of gene steen uit te kiezen en deze of gene waarheid in mijn eigen conscientie te leggen en zo mijn ziel tot een tempel Gods te stichten. Hij alleen is het, die begint, voortgaat en voleindigt. De handen van Zerubabel hebben dit huis gegrondvest. Zijn handen zullen het ook voleinden. Nu, als het Jehovah de Heilige Geest behaagt een gezegende waarheid in de ziel te leggen, het zal een gans sierlijke steen zijn. Hoe sierlijk en schoon ook iedere woord van God op zichzelf is, het wordt alleen als zodanig bevonden als het door zijn eigen goddelijke hand in de ziel ingelegd wordt. Dit brengt haar sierlijkheid aan het licht. Hoe menigmaal lezen wij het woord van God zonder er de minste schoonheid in te ontdekken. Maar laat dat gedeelte slechts met zoetheid en kracht aan de ziel toegepast worden. Oh, dan wordt er onmiddellijk schoonheid en onuitsprekelijke schoonheid in gezien en gevonden. Het wordt ineens een gans sierlijke steen. Een volle en vrije zaligheid. De vergevende liefde van God. Het dierbare bloed des lams. Rechtvaardigmaking door Christus toegerekende gerechtigheid. Wijn en melk, zonder geld, zonder prijs, een overvloeiende genade. Eeuwige barmhartigheid, een eindeloos heerlijk leven. Zie daar, enige van die dierbare stenen die God de Heilige Geest met zijn eigen hand in de conscientie legt. Maar de woorden, ik zal uw stenen gans sierlijk leggen, schijnen ook enigszins te wijzen zowel naar de steenkalk waarin de stenen gelegd worden als naar de stenen zelf. En wat is de steenkalk of het cement? Zou zij geen bloed en liefde zijn? Zien deze gans sierlijke stenen er niet luisterrijk en schoon uit? Zijn zij niet goed gelegd als zij daarmee met elkaar verbonden zijn? Ook is die cement niet minder schoon dan de stenen. En met geen mindere luister en helderheid dan deze schitteren en schijnen. Dus is het gebouw zowel goed als schoon tezamengevoegd, zowel hecht in sterkte als het glansrijk in heerlijkheid is. Naast het stenen leggen in sierlijkheid, hebben we als tweede meer in het bijzonder zijn werk tot de onderscheidene en de kleine delen, want hij spreekt van Sions grondvesten, haar glasvensters, haar poorten en haar lantpalen, en hij zegt ons hoe onderscheiden die alle van gestalte en maaksel zijn. Laat ons dan met het eerste beginnen, en daarin beschrijft hij de stof en de ligging van haar grondvesten. Ik zal u op saffieren grondvesten. Voor en aleer wij vast in de dingen Gods kunnen staan, moeten wij een goed fundament hebben, iets stevigs en vast voor ons geloof, onze hoop, onze liefde, voor alles wat wij hebben om erop te steunen. Wij lezen van een dwaze bouwheer die zijn huis op een zandgrond bouwde. En ook van een wijze die op een rotssteen vestigde. En wat wij nu nodig hebben, dat is een stevig fundament om er ons als ons eeuwig al op te vertrouwen en op te verlaten. Dit belooft God voor zijn verdrukte Sion te zullen doen. Ik zal u op saffieren grondvesten. Maar wat en hoe is een saffier? Hebt gij er mogelijk een gezien? En zo niet, dan zal ik er u in het kort van meedelen dat het een is. Waarvan aan te merken valt zijn bijzondere, zuivere en schone kleur, welke hemelsblauw is. Ik wil niet zeggen dat het zinnenbeeld het juiste is, maar toch kon hij om zijn natuur en geluk een bijzondere gave des hemels verbeelden. Het geschenk is in de ogen zijner heren een aangenaam gesteente. Spreuken 17. Elk getuigenis dat God... Elke belofte die hij in het hart brengt, iedere openbaring der barmhartigheid, bezoek zijner liefde en toepassing der waarheid, kunnen wij in elke zin een saffier noemen. Want het is in waarheid en aangenaam, kostelijke steen, glinsterend met het hemelsblauw. Als God dus een saffier in de ziel legt, verschaft hij het glimmend. Als hij tot Abraham zegt, ik ben u een schild, uw loon zeer groot, en tot Jozua, ik zal u niet begeven, nog zal ik u niet verlaten, en tot Jeremia, vrees niet. Toen was het dat hij een saffier in hun hart legde. Welk een barmhartigheid is het voor u, als uw geloof zulk een saffier tot grondslag heeft, wanneer uw vertrouwen niet alleen op die blote letter van Gods woord, op de uitwendige waarheid der schrift berust, maar op getuigenis dat God in uw ziel gelegd heeft. Is daar een openbaring van Christus, de toepassing eener belofte, een bezoek zijner barmhartigheid, enig teken van zijn liefde, enig bewijs van aandeel te hebben aan dat dierbare bloed des lams, o, dat is een grondslag, een veilig en een vast fundament om er zich op te verlaten. Als zij daar door de hand van God zijn neergelegd, dan kunnen zij niet dan sterk en stevig zijn. Als het saffieren zijn, zij moeten niet te verdelgen zijn. Het is waarheid, deze saffieren kunnen allen onder het stof van vleeselijkheid en wereldsgezindheid bedolven liggen. De drek en de vuilheid, de modder en het slijk van onze gevallen natuur mogen stroom na stroom over haar heen gedreven hebben, maar zouden zij daardoor enig letsel bekomen? Is hun natuur voor verandering, haar waarde voor vermindering, haar kleur voor bezoedeling, haar glans voor verwelking en verdonkering vatbaar? Iemand, die ik zeer goed ken, ja zelfs in mijn maagschap is, verloor op een zekere tijd haar diamanten ring in een aardbeienbed van een tuin, die een geheel jaar zoek bleef. De herfst bedekte hem met bladeren en de winter met sneeuw. De regen viel op hem en de aarde spreidde zich over hem uit. Hij werd door de dauw nat gemaakt en door de vorst aan de aarde verbonden, maar verminderde daardoor zijn luister, geenszins. Al was hij in de vuilste riool van Londen gevallen, zijn schoonheid en waarde zouden niet door verminderd zijn. En toen deze persoon, mijn vriendin, haar diamanten ring wedervond, bleek hij even helder als altijd te zijn. Alzo ook, wanneer de Heilige Geest een saffier in uw ziel vestigt, kan al het stof en slijk van het vleeselijke gemoed, nee, al het vuil der zonde, dat toch veel erger is dan dat van het vuilste riool in Londen, er vrij overheen rollen, maar hij is echter niet te verdelgen. Het is waar, zij kunnen hem onzichtbaar maken, zijn vestiging verdonkeren en een wijle tijds ten aanzien benevelen, maar de aanraking van de hand des polijsters herstelt al zijn schoonheid en luister. De genade in de ziel heeft evenmin gemeenschap met de zonden als een diamant met een mesthoop. De openbaringen van Christus aan de ziel en de toepassing van Gods waarheid aan het hart zijn saffieren in hun natuur niet te verdelgen, in haar schoonheid onverderfelijk. Ziet wel toe, mijn vrienden, of gij zulke saffier in uw ziel hebt. Dat is het fundament, en bezit gij dat, dan kunt gij er gerust op voortbouwen. Maar wacht u voor enig namaaksel. Er zijn een menigte joden die valse diamanten voor echte en blauw glas voor saffieren uitventen. Onderzoek uw hemelse getuigenis nauwkeurig, en zie of het een echte, een wezenlijke saffier is, juist van gewicht, zuiver van kleur, helder van glans, en onverderfelijk van natuur, zonder breuk of scheur, en vooral, of zij door de hand van God is aangebracht, ik zal u op saffieren grondvesten. De Heere zegt verder in ons derde punt, en uw glasvensters zal ik van agaatstenen maken. Waartoe dienen die glasvensters? Voornamelijk om er licht en lucht door te ontvangen en onze gezichten verschaffen van hetgeen zich buiten vertoont. Ik ben in het natuurlijke een groot beminnaar van een fraai uitzicht. En door de vensters van mijn woning heb ik ook een allerliefstelijks uitzicht, waarnaar ik dikwijls met vermaak en bewondering mijn ogen wend. Onze huizen zouden armoedige, duistere verblijven zijn, als er geen vensters in waren, of wanneer die altijd door de luiken waren toegesloten. Ze zouden veel eer naar gevangenissen dan woningen lijken. Zo schijnen de glasvensters, waarvan in de tekst gesproken wordt, geestelijke uitzichten te betekenen. Want heeft de tempel geen glasvensters voor licht en lucht? Worden nooit de luiken weggenomen om aan Sion haar uitzicht te geven? Ja, gewis, o gezegend verschiet, stralend des hemels, aanschouwingen van Jezus. Gezichten op die drie enige God blikken in de eeuwige vreugde en gelukzaligheid over het graf. Maar de glasvensters zijn van agaatstenen. In die dagen werd er geen glas tot de vensters gebruikt, alhoewel het tot veel andere doeleinden reeds toen bekend was. Immers werd het nog onlangs in Nineveh, als ook in de grafsteden van Egypte gevonden. Maar deszelfs gebruik tot de vensters dagtekent van veel latere datum. Maar waarom zijn zij dan van agaat? Alhoewel ik alles zo klaar niet als het glas, is het een half doorzichtige steen. Dat is doorschijnend genoeg om een grote hoeveelheid licht door te laten. Wanneer de zon door een venster van de agaat schijnt, mag zij een gedeelte van haar glans verliezen. Echter zal haar licht niet zoveel verdonkeren. De zon der gerechtigheid schijnt op Sion in haar benedenstaat, niet in al haar luister. Zolang zij in het vlees zijn, worden haar stralen veel door de vensters van agaatstenen gebroken. Ook haar uitzichten zijn niet zuiver, helder en klaar, gelijk de apostel spreekt, want wij zien nu door een spiegel in een duistere reden. Wij kunnen hier niet die klare aanschouwingen hebben, welke de heiligen in de hemelse heerlijkheid genieten, waar zij Jezus zien van aangezicht tot aangezicht. Soms echter genieten wij, naar ik hoop door het geloof, een gezicht van God, van Christus, van de hemelse heerlijkheid. Doch deze beschouwingen zijn maar half doorschijnend, gestreept en verdonkerd als door een venster van agaatstenen, niet zo helder en klaar als door het zuivere glas. Maar gelijk Daniel open vensters tegen Jeruzalem had, opdat hij door het geloof mocht aanschouwen datgene wat hij met zijn ogen niet zien kon, zo hebben wij ons naar het hemelse Jeruzalem te wenden, opdat wij daar hem door het geloof mogen aanschouwen, die buiten dat onzichtbaar is. Hoe armoedig, hoe dof, ja hoe rampzalig zou het niet zijn in een huis zonder vensters te wonen. Geen gezicht van God, geen aanschouwing van Jezus, nog een straal van zijn hemelse heerlijkheid te genieten. In een gevangenis of donker hol te zijn opgesloten, waar ieder venster door luiken is toegesloten. En slechts zoveel luchtgaten gevonden worden als tot het ademhalen volstrekt noodzakelijk zijn. Dat is waarlijk allerrampzaligst. En toch, er zijn velen onder des Heeren levend gemaakte kinderen, die hier zulk een leven hebben te doorworstelen, en dit is het dat hen verdrukten, door onweder voortgedreven en ongetroosten doet zijn. Maar aan de zulken beloofde Heere, ik zal uw glasvensters van agaatstenen maken. Ze zullen uitzichten hebben, het mogen in het eerst schemerend door de tralies zijn, maar de vensters van agaatstenen zijn tot het plaatsen gereed, want het licht is voor de rechtvaardigen gezaaid en vrolijkheid voor de oprechten van hart. Maar in ons vierde punt spreekt de Heere ook van Sion's poorten. Deze poorten dienen tot in de tempel te gaan, die hij sticht tot zijn eigen woning. Maar van welke bouwstoffen zijn die poorten? Ook deze zijn, gelijk de fundamenten en glasvensters, van kostelijke stenen, en uw poorten van robijnstenen. Niet dat ik de schriftuurlijke zinnenbeelden al te bedekt zoeken wil, en wij moeten ons vooral wachten om niet het vreemde in onze uitleg van Gods woord te beminnen, zo twijfel ik nochtans niet of de Geest van God zal deze edelgesteenten met een bijzonder doel beschreven hebben. De robijn is van een rode kleur. En waarom zou de Heere gewild hebben dat Sion's poorten van deze bijzondere kleur zouden zijn? Kunnen wij niet zonder het beeld al te geheimzinnig te verwringen, het ervoor houden dat hier een verborgen zinspeling is van het bloed des lams? Maar waartoe zijn die poorten? Voornamelijk tot twee einden, voor de in- en uitgang. Kwamen wij deze avond hier niet door de opening van de deur in deze kerk? En de deur die ons een ingang verleent, daardoor wordt ons ook een uitgang gewezen. Sion heeft ook haar poorten, om daardoor uit en in te gaan. Zij heeft haar poorten om tot God te naderen, om in de tegenwoordigheid van die Allerhoogste te treden, de deur der hoop in het dal van Achor en Hai, die de deur geopend heeft, of liever, die haar niet alleen geopend, maar ook gemaakt heeft, is zelf de deur. Ik ben de deur, zeide Jezus. En door zijn van één gereten vlees is de deur geopend, gelijk de apostel zegt. Terwijl wij dan broeders vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom, door het bloed van Jezus op een verse en een levende weg, welke hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel, dat is door zijn vlees, door zijn bloedende wonden, door zijn doorstoken zijde, door zijn doornagelde voeten en handen is er nu een toegang tot God. Een deur van hoop voor alle zonden, in Jezus diep doorboren wonden. Weet gij een andere toegang tot God dan door het geslachte lam? Door hem hebben wij de toegang, beide door één geest tot de Vader. Er is geen andere, want hij is de weg en de waarheid en het leven. En niemand komt tot de Vader dan door hem. Is dit niet een geopende weg? Vindt de ziel die door deze deur in en uitgaat geen weide? En binnengaande de onmiddellijke tegenwoordigheid van God? Kent gij, mijn vrienden, een toegang tot God? Een biddend hart, een gevoel van aanneming des gebeds, een geopende deur en de kracht om daardoor in te gaan? Wat opende haar? Verdiensten? Spreek van verdiensten, en alle mensen tot één toe waren verloren. Geen verdiensten, nog groot, nog klein, alleen het bloed des lams heeft de weg geopend waarlangs arme verloren zondaren tot God kunnen naderen. En dit zijn Sion's poorten, haar poorten van de robijnstenen, bloedrood van kleur, voorstellend en afschaduwende het verzoenende bloed van het lam. Maar niet alleen geven de poorten een uitgang, maar ook een toegang. Niet alleen gaan gebeden, smekingen, verzoeken, roepingen, kermingen, zuchten en tranen aannemelijk door de poorten van de robijnstenen, om zo in de oren van de Heere Zebeoot te worden gesproken, maar ook beloften, tekenen ten goede, getuigenissen en bezoekingen komen daardoor neder. En gelijk ieder gebed zal het een goed gebed zijn, door de poorten van de robijnstenen, door het bloed des lams, gesproken moet worden, als er ook ieder antwoord zal het een gebedsverhoring kunnen genoemd worden, komt door datzelfde gewijde kanaal tot ons neder. Heeft het u soms niet met verwondering vervuld dat God uw gebeden beantwoordde? En wat was de reden van die verwondering? Was zij niet deze? Mijn gebeden zijn zo bezoedeld, mijn gedachten eronder zo verstrooid, mijn gemoed zo vleeselijk, mijn lusten zo sterk, mijn verdorvenheden zo machtig, mijn afwijkingen zo menigvuldig, dat, o, wanneer ik deze dingen zie, dan verwonder ik mij dat God naar mijn gebeden kan horen. En beziet gij de zaak van deze zijde, dan hebt gij u ook wel te verwonderen. God hoort niet naar uw gebeden, omdat er iets goeds in u is. Hoe zou dat ook? Wie en wat zijt gij voor heilig aangezicht? Eén massa vuilheid en dwaasheid, daar is niets anders in u. Waarom dan hoort God naar uw gebeden en beantwoordt dezelfde? Alleen door de poorten van de robijnstenen. Het gebed kan opklimmen door Jezus en de verhoring nederdalen door Jezus. Door Jezus komen de zuchtingen in de oren van de Heere der Heierscharen. Door dezelfde open poort des bloeds druipt barmhartigheid de antwoorden in de ziel. Onze arme, eigen, gerechtige harten kunnen dit zo moeilijk bevatten. En wij menen een goede gestalte en een goede daad of een goed hart te moeten hebben om onze gebeden Goden aangenaam te maken. Verban deze gedachte. Dit is niets dan het gebroed der eigen gerechtigheid. De poorten van de robijnstenen, daardoor zijn onze gebeden aangenaam. Daardoor daalt elke verhoring neder. En indien gij iets anders opricht, of een poort van menselijke verdiensten maakt, alhoewel niet wijder dan de ingang van een muizenhol, dan werpen wij smaad en verachting op de genade en het bloed des lams. Eindelijk spreekt de Heere van Sion's landpaal. Hij zegt ons haar ganse landpalen van aangename stenen te zullen maken. Daar zal niets gemeens rondom haar zijn. Een bouwmeester besteedt niet die opmerkzaamheid aan de mindere en de buitengebouwen als aan het gebouw zelf. Zo het gebouw van de kostelijke stenen is, dan kunnen deze van een mindere soort zijn. Maar zo is het niet met God. Zie ons goddelijke bouwmeester. Haar voorhoven zijn om daarin te gaan met lof. Geen achtergebouwen, geen schuren of stallen. Keukens of washuizen zijn voor het gezicht verscholen, of door beplanting verborgen, opdat zij niet het heerlijke gebouw zouden schenden. Zie ons landpalen, binnenplaatsen en buitengebouwen zijn allen van dezelfde stoffen, als het gebouw zelf vervaardigt, en al uw landpalen van aangename stenen, dat is, zo vermakelijk voor de ogen als een edelgesteente, dat is door zijn luister en schoonheid. De muren rondom haar, de binnenplaatsen tussen die muren, de toegangen tot haar, haar wandelplaatsen en grenzen, alle ruimten en scheidsmuren, waardoor zij omheind en afgescheiden is van een goddeloze wereld, zijn gemaakt van stenen, aangenaam voor het gezicht en kostelijk in waarde. Zo zijn al de handelingen van Gods voorzienigheid, die dikwijls de buitenste schors zijn, inwendige barmhartigheden vormen, van aangename stenen, ten noorden en ten zuiden, ten oosten en ten westen. Zie ons ganse landpalen zijn van kostelijke bouwstoffen. De dagelijkse voorvallen des levens, de omstandigheden onder ons geslacht, in onze beroepen, bezigheden, het zij voor of tegenspoed, de banden van huiselijke zaken met al dezelfde onderscheiden omstandigheden, die meer naar de landpalen en buitenplaatsen dan naar het inwendige heilige der genadige bevinding gelijken. Ze allen zijn van goddelijke stoffen en zijn maaksel. Beschouwd door en in het geloof is ieder voorval en ieder omstandigheid des levens, hoe smartend en bedroevend die ogenschijnlijk is, is het toch een aangename steen. Want zie ons, ganse landpalen zijn van aangename stenen. Maar voor wie zijn al deze barmhartigheden dan? Voor hen die ze verdienen? Of voor de naastigen? Voor de vlijtigen? Daar lezen wij niet van. Het luidt, gij verdrukten, door onweder voortgedreven, ongetroosten. Wel, zouden al deze barmhartigheden voor de zodanigen zijn? Dat zijn de enigen die ze hoogschatten of God erdoor verheerlijken. Geef ze aan de fariseer en hij zal u zeggen dat hij ze reeds door eigen oefening al verkregen en door zijn verdienstelijke gehoorzaamheid al bekomen heeft. En terwijl God zijn eer en heerlijkheid aan geen andere geven wil en de fariseese godsdienst een zodanige is die men met eigen handen stichten kan, zo geeft ze de Heere aan de verdrukte, door onweder voortgedreven, de ongetrooste. Met andere woorden, wanneer hij Sion tot een puinhoop gesteld heeft, neemt hij voor zichzelf de onderscheidene eer van haar met zijn handen op te bouwen en elke steen op zijn plaats te leggen met zijn almachtige vingers. Maar dit is op verre na niet in de smaak van de fariseer, die wil zelf de troffel hanteren. Zijn vingers willen zelf het paslood en het meetsnoer stellen. Zo hij slechts een weinig in de mortier van menselijke verdiensten mag roeren, een medehelper van God in het bouwen zijn, en dan op het gebouw schrijven, dit is gedeeltelijk door God en gedeeltelijk door mijzelf gesticht. En dan zou hij voldaan zijn. O, wat zou hij zich vermaken, zijn naam, verenigd met Gods naam, te zien prijken, gelijk gij in de stadskerk, even beneden het orgel, de 20 namen der onderscheiden kerkmeesters, die in de kerkelijke bediening waren toen zij werd verbeterd en verfraaid ziet staan. Kon de fariseer zijn naam maar naast die van God als gezamenlijke bouwers zien staan? O, dat zou zijn verbeelding en hoogmoed kittelen. Maar alhoewel het hem zou vermaken, zou het toch God niet vermaken. En het zou niet de lust mijner ziel, noch die van u voor zover gij van God geleerd zijt wezen. Ontroon het eigen ik van zijn keizerlijke zetel en verban het, gelijk het verdient, tot ballingschap en donkerheid, maar laat God verhoogd en in zijn goddelijke heerlijkheid voorgesteld worden. Dit is iedere ziel die door God geleerd werd aangenaam. Zij verkiest voor zich geen greintje verdiensten, want, ik heb het menigmaal gezegd, wat verdient hij anders dan de hel? Een eeuwige verdoemenis, dat is het wat de mens verdient, niets meer, niets minder. Zolang als hij alleen de hel verdient, kan hij, nog zal hij, nog moet hij de hemel verdienen. De reden dus waarom de Heer om zo eens te spreken zoveel moeite doet, om Sion neder te stoten en haar tot een puinhoop te maken is, opdat hij voor zichzelf alleen alle eer en heerlijkheid zou hebben, van haar op te bouwen tot een tempel voor zichzelf, waarin hij hier wil wonen, door zijn genade en hiernamaals in heerlijkheid. En o, hij verdient dit zo, het is aan de ziel aangenaam, dat het zo zal zijn. En zo wij geleerd hebben, en buiten die goddelijke onderwijzing kunnen wij het waarlijk niet stellen, ik zeg, als wij onze eigen hulpeloosheid en hopeloosheid tot alle geestelijke goed hebben geleerd te kennen, dan zullen wij hem alle lof toekennen. Dat is de aangenaamste gewaarwording op aarde. Het is een zalige voorsmaak des hemels. God voor zijn barmhartigheid te loven, hem te danken voor zijn genade en hem te zegenen voor een gevoel zijnde liefde. Het is een druppel van de hemel. En hij, die hem hier niet deelachtig wordt, zal hem hiernamaals eeuwig moeten derven. Geen fariseer zal die, zolang hij een fariseer blijft, immer genieten. Hij moet een puinhoop voor God worden, voor en aleer God zijn handen zal uitstrekken om hem tot een tempel te stichten. Hij moet een verdrukte, door onweder voortgedrevene, ongetrooste zijn, voordat de Heere de stenen gans sierlijk legt en hem op saffieren grondvest, voordat hij de glasvensters van agaatstenen en de poorten van robijnstenen en de ganse landpalen van aangename stenen maakt. En indien God dit niet voor hem doet, ach, waar en wat is dan zijn hoop en verwachting? Waarop steunt zijn vertrouwen? En wat zal zijn einde zijn? Amen. Deze preek is u voorgelezen door Stichting Het Braambosch.